Dit is aflevering 137 van de Nieuwe Leiders podcast over lui leiderschap en krachtig kaderen met Stefanie van Rossum. En inderdaad, het is niet de eerste keer dat ik met Stefanie in gesprek ga. Stefanie en ik gaan al een heel eind terug. We zijn lang goede collega's geweest, weliswaar allebei als zelfstandig ondernemer, maar we hebben veel in dezelfde projecten gedraaid. En ook nu beschouw ik haar weer als een van mijn prettigste collega's waar ik altijd lekker mee kan sparren. En dit is wel de eerste keer dat ik met haar in gesprek ga in de podcast sinds haar boek Lui Leiderschap en Krachtig Kaderen een paar maanden geleden is verschenen. En inmiddels is er zelfs een tweede druk. Nou, onze gesprekken samen horen eigenlijk vaak tot de best beluisterde van de Nieuwe Leiders podcast. En net als de vorige keren gaan we meteen weer lekker de diepte in. In dit gesprek hebben we het onder andere over hoe kunnen leiders luier worden? Hoe ga je om met de paradox tussen kaderen aan de ene kant en loslaten aan de andere kant als leider? En hoe herken je een belemmerend patroon in een team? Nou, dit en nog veel meer waardevols komt aan bod in ons gesprek.
Nou, welkom Stefanie. We waren al zo'n boom aan het opzetten in ons vooroverleg dat we eigenlijk zoiets hadden van we slingeren hem aan, we kijken of het geschikt wordt om te delen met andere mensen. Want meestal als wij samen in gesprek zijn, wordt het heel, heel persoonlijk, maar ook wel heel filosofisch. Dus we gaan achteraf beoordelen of we het de moeite waard vinden om het te delen. Ik vind dat wel een mooie.
Laten we dat doen. Ja.
Wil jij hem heel even terugpakken waar we zaten in ons gesprek? Want ik denk dat het wel goed is om even de draad weer op te pakken nadat we hem even geïntroduceerd hebben aan de luisteraar ook.
Ja, dat ging zo. Ik zit bij een business coach en ik had eigenlijk vandaag een bijeenkomst, maar ik heb mezelf een week een werkretraite gegund in Limburg. Dus ik besloot het niet te gaan. Maar ze heeft ons allemaal zo de vraag gesteld: waar wil je over 10 jaar staan? En wat er eerst dan gebeurde bij die vraag is dat ik het een beetje benauwd kreeg. Dat ik dacht, jeetje. En dat gaat dan ook over, heb ik dan de ambitie om een miljoenenbedrijf te hebben? Wil ik dan mensen in dienst hebben? En ik kon elke keer voelen, ja, dit is helemaal niet wat het is. Dus ik liep er een beetje over te mijmeren. En toen ik een gelegenheid nam, terwijl ik mijn ontbijt aan het maken was, om even echt naar binnen te gaan en te kijken, wat voel ik eigenlijk? Welke sensaties zitten er in mijn lijf? Toen, los van die vraag, dat was gewoon überhaupt, toen ontstond er eigenlijk een soort van stilte. En toen popte ineens op waar mijn verlangen wel zit, is om een academie voor leiders op te zetten. Voor iedereen die zomaar in een leidinggevende positie gezet wordt, hoppakee, laat ze eerst langs die academie gaan. Ja. Dus dat was wat zo, waar ik ook wel blij van werd en ik kon het ook weer loslaten.
Want mijn reactie daarop was vervolgens van, ik heb altijd een beetje moeite met de vraag, waar wil je over 10 jaar staan? Een van de redenen voor, ik had dat nooit, want ik had zoiets van, als je niet een stip op de horizon zet, dan ga je maar een beetje wat doen en dat is niet de bedoeling. Maar ik heb de afgelopen paar jaar heel erg van dichtbij gemerkt dat het leven gewoon niet controleerbaar is en niet te plannen is en dat ik nu nog niet weet wie ik ben over 10 jaar. Dus wat het leven mij toewerpt en hoe ik daarmee omga, dat maakt waar ik sta over 10 jaar. Dus ik had, voor mezelf heb ik vaak het idee van, waar wil ik waarde toevoegen over 10 jaar? Of wie wil ik zijn over 10 jaar? En zelfs dan is het nog een beetje een cognitieve exercitie, maar ik kan hem wel beter voelen. En ik merk, als ik vraag, waar wil ik staan over 10 jaar in termen van omzet of op welke podia je staat, dan voel ik een soort contractie. Ergens, bij mij zit dat in mijn hartstreek, maar dat is bij iedereen ergens anders. En als ik denk van, waar wil ik waarde toevoegen over 10 jaar, dan voel ik een soort van, een soort uitademing, een soort ruimte ontstaan. Dus ik ben wel benieuwd, als jij nou kijkt, wie wil je zijn? Waar wil je waarde toevoegen over 10 jaar? Wat doet dat met jou? Waar zit dat dan in?
Ja, ik merk ook dat ik echt veel blijer word van die vraag.
Ik zie het ook aan je. Ik zie het aan je gezicht gewoon. Ja.
Ja, dat is dat inderdaad, dat geeft ruimte. Ik wil echt van betekenis zijn en ik wil de wereld echt, echt mooier en liever maken. En vooral ook op de werkvloer. En ik daar hoort bij, om wat ik nu ook al aan het doen ben, maar dat wil ik nog meer doen, is leiders ondersteunen in dat ze eigenlijk betere leiders zijn.
Ja.
En daarmee
leiderschool, hè, nog steeds. Ik bedoel, vaak door een soort van anciëniteit of omdat je boven komt drijven, word je zo'n positie gegund, mag ik ook wel
Ja.
zeggen. En dan.
Ja, en dan, ja, je bent goed in je vak en ja, je groeit nou eenmaal door. Ja, wat is dan de meest voor de hand liggende doorgroeimogelijkheid? Is toch die leidinggevende positie. En mensen raken daar ook wel in teleurgesteld, omdat zij dan eigenlijk helemaal niet meer bezig zijn met wat ze zouden willen. En er zit ook wel een misvatting in de rol van leider, heb ik het idee. Namelijk, voor mij is leidinggeven is dat je vooral heel veel bezig bent met je mensen. Zo 80% van de tijd zou je bezig zijn met de mensen. Je wil hen optimaal faciliteren, zodat zij optimaal hun klanten kunnen bedienen. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Zijn wij 20% met de mensen bezig? Dat komt er eigenlijk bij. En zijn wij 80% bezig met managen van dingen? En
Ja.
daar wo worden gewoon niet zo heel veel mensen heel blij van. En
En
dat en
manager, dat
medewerkers.
manager als in lijstjes, rapportages, nou ja, de gesprekken voeren, zodat je ergens een vinkje kan zetten, dat bedoel je?
Ja, en ook wel dingen gewoon organiseren. Er zijn zoveel dingen die je ook gewoon kunt uitbesteden. Ik zit veel in de zorg. En daar is bijvoorbeeld het zelfroosteren veel meer ingekomen. En dat ken je vast ook wel van jouw opdracht in de zorg. Nou, wat er gebeurt is dat medewerkers veel meer verantwoording nemen voor de rooster. Waar het voorheen was dat mensen, nou ja, vooral eisen stelden. En ja, ik moet wel elke woensdag vrij en ik wil dit en ik wil geen te veel nachtdienst, blablabla. En het vooral neerlegde bij de leidinggevende die verantwoordelijk was van het rooster, is nu bij het zelfroosteren dat medewerkers daar verantwoording voor nemen. Ook verantwoording nemen dat rooster rondkomt met elkaar.
Ja.
Dus iedereen blij.
Ja.
En de leidinggevende die is gewoon veel, ja, die heeft daar bijna niks meer mee van doen. Die leidinggevende heeft natuurlijk wel kaders te stellen. Bijvoorbeeld, jullie hebben met elkaar te zorgen dat er altijd genoeg bezetting is. En genoeg bezetting betekent dit en dit en dit.
Ja.
Dat zijn natuurlijk wel de kaders, maar ja. Dat zijn taken die je echt uit kunt besteden, waar het team ook heel blij van wordt.
Nou ja, het raakt volgens mij aan twee behoeften die je hebt als professional. Eén is autonomie, hè, zelf zeggenschap hebben over hoe en wanneer en hè, hoe je je werk wil doen. En aan de andere kant eigenaarschap met elkaar tonen. Weet je wel, met elkaar schaffen wir das. Dan gaan we
Ja,
dat gewoon
precies.
even rondmaken. Dus ik kan me voorstellen dat het mes dan aan twee kanten snijdt.
Zeker,
Ja.
ja,
Maar.
dus dat, ja.
Nee, sorry. Nee, maak hem even af.
Nou
Dan.
ja, dus ik geloof erin, want dat was natuurlijk je vraag, dat het echt anders kan. En dat, nou en daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Aan dat we het echt anders maken, dat we een cultuuromslag krijgen naar waar we natuurlijk al volop in zitten, maar dat we het veel veiliger maken, dat we echt iedereen zien en waarderen. Je ziet het ook in de generatiekloof. Daar ben jij ook wel mee bezig geweest. Dat de mensen van de jongeren van nu, die staan anders in het leven, die willen iets anders, moeten eigenlijk op een andere manier aangestuurd worden. Als je al kunt spreken van aansturen. Nou, daar organisaties bij helpen. Ja, daar geloof ik in. En dan weet ik niet of ik het in mijn eentje doe of met
Ik kom
20
je
andere
helpen. We
mensen.
doen het gewoon samen,
Ja,
joh.
precies. Ja,
Maar
precies. Hoe tof is
wat zou
dat?
het voor jou, hè? Stel nou even, we gaan even een soort curriculum gaan we even opdromen. Wat zou nou de eerste les moeten zijn die, zeg maar, leidinggevende, die ziet zich opeens in een rol van leider gesteld en die denkt, wow, oké. Wat is het eerste wat je ze mee zou willen geven? Wat is leiderschap 101?
Ja, leiderschap 101. Voor mij gaat het wel over, nou, allereerst gesprek voeren over wat zien zij in deze rol? En hoe kijk je eigenlijk aan tegen je groep die je leiding geeft? Wat vind je van die groep? Heb je het idee, en dat is geen goed of fout, hè, maar heb je het idee dat deze mensen niks kunnen zonder jou? Of heb je het idee dat zij super goed in staat zijn om ook zonder jou te presteren? En wat is dan jouw rol? Eigenlijk dezelfde vraag die jij natuurlijk net zo stelde van. Wat is jouw toegevoegde waarde? Nou, dat zou mijn eerste gesprek zijn.
Ja.
En hen dan die handvatten meegeven. Afgelopen jaar heb ik een hele groep met leiders begeleid in de retail. Sommigen waren echt nieuw in de rol en anderen waren 20, 30 jaar. En het idee van het programma was dat zij veel meer aandacht zouden geven aan medewerkers. Dus van KPI gestuurd naar veel meer mensgericht.
Ja.
Hele toffe omschakeling. En ik ben gewoon begonnen weer met de basis. Basis communicatie, cirkel van invloed, de feedbackregels. allemaal zulke basisdingen. En wat er gebeurde was echt fantastisch. Dat er was een leidinggevende en die had gedoe met een medewerker die na omhaafklap ziek was. En nou, dan start natuurlijk zo'n procedure. En dan moet je elke week verplicht contact hebben met die medewerker. Maar hij vond iets van deze medewerker. Hij was ook van de generatie, nou niet lullen, maar poetsen.
Ja, en als er geen bloed uitspuit, kom je maar naar het werk.
Ja, precies. Ja, ziek zijn is geen keuze, maar of je komt is wel een keuze of zoiets. Nou, allemaal die uitspraken die voorbij kwamen. Waarom waren het toevallig allemaal mannen en het waren echt stoere mannen. En toen nou, hebben we het zo gehad over oordelen naar aanleiding van sollicitatiegesprekken. Hoe grappig is dat? En ook zo wel een beetje geteased over hoeveel oordeel heb jij eigenlijk? En toen is hij op een andere manier dat gesprek ingegaan met deze medewerker. Veel meer oprecht, nieuwsgierig. En nou, zei hij, het is echt wonderlijk. We hadden echt een heel mooi gesprek. En toen een keer op hebben we afgesproken om elkaar live te zien. Zijn we een stukje gaan wandelen. Nou, aan het eind hebben we elkaar nog net niet geknuffeld. Maar dat scheelde weinig. En
Wauw.
nou, nu is hij al zelf bezig met een reïntegratietraject. Terwijl dat nog helemaal niet hoeft.
Ja.
Dat
Ja.
is...
Maar dat is wat er kan gebeuren. Toevallig hoorde ik gisteren een verhaal van iemand, niet helemaal gerelateerd, maar wel een beetje. Die stond ergens in een hele lange rij voor een of andere dienstverlener. Ik weet niet meer welke. Maar de spanning liep op omdat iedereen heel lang aan het wachten was. En het proces was niet heel erg soepeltjes. En op een gegeven moment. Stond hij vooraan en de dame achter de balie die stond echt met een gezicht op onweer en hij vroeg aan haar, hoe gaat het met je? Gaat het wel met je? En toen begon zij te huilen en er bleek van alles aan de hand te zijn daar en dan heb je zo'n andere dynamiek. Dus zij heeft even gewoon 3 minuten gevent over hoe zij zich voelde en wat er aan de hand was. Dus dat was echt een soort ontlading en daarna zag je gewoon ook de ontspanning bij haar ontstaan. En dan denk ik van, ja, weet je, zo makkelijk kan het zijn om gewoon even je oordeel uitstellen. Weet je wel,
Ja.
helemaal afscheid nemen van onze oordelen is ook niet handig. Want ze brengen ons ook iets. Maar gewoon even dat oordeel een beetje uitstellen en in je menselijkheid blijven van, goh, wat kan er nog meer aan de hand zijn?
Ja, dat is zo belangrijk, hè?
Ja,
Was
maar het is
vanochtend.
wel een spier die je moet trainen. Want ja, ik zeg het heel stoer, maar ik doe het ook niet altijd.
Nee. Dus, ja, het goede nieuws is dat het trainbaar is.
Ja,
En
absoluut.
vanochtend las ik een quote van als je waar je oordeel begint, stopt je waarneming.
Ja.
Dus dan kijken we niet meer goed. En
Ja.
ja, dat is wel goed om elkaar daar scherp op, onszelf en ook elkaar scherp op te houden. En
Ja.
ik denk dat dat als leidinggevende vooral ook wel een hele belangrijke kwaliteit is om zo lang mogelijk je oordeel te kunnen uitstellen.
Ja. Nou ja, ik denk wel eens aan docenten bijvoorbeeld, hè, die voor een klas staan. Je kan mij niet vertellen als jij 27 kinderen voor je hebt, dat je ze allemaal even leuk vindt, dat ze je allemaal even goed liggen en toch. Vind ik dat docenten, nou ja, daar moeten we echt meer shout-outs voor doen. Want ik vind het echt een mega belangrijk en zwaar beroep. Maar die krijgen het vaak wel voor elkaar om iedereen in zijn eigen eigenaardigheden te benaderen. En het wel vanuit een menselijke optiek te doen. En dan denk ik, in plaats van dat we het vak eigenlijk een beetje aan het sturen zijn. Met allemaal lijstjes en dingetjes die ze moeten doen. Denk ik, wat kunnen we nou leren van het leiderschap van docenten? Daar zit best veel in voor mij.
Ja.
En zo
Ja, het
zijn.
is leuk. Ik heb gisteren een podcast opgenomen met een docent.
Ja?
Dus ja, daar heeft zij het ook wel over.
Oh, vertel. Wat
Nou,
was
het gaat ook wel over, het is dan niet helemaal precies zoals jij het zegt, maar wat zij eigenlijk zo ervaren, hè, dat die leerlingen niet, dit ging over middelbare school, leerlingen willen niet en die hebben geen zin en die zijn niet vooruit te branden. En eigenlijk. Wat zij zo vinden van de leerlingen, dat is ook wat er onderling gebeurt.
Ja,
Dus,
ja.
dat is natuurlijk zo'n parallel proces. En zo was er een voorbeeld die zij zelf gaf. Zij is veel bezig met deep democracy, hè, diepe democratie, dus alle stemmen horen en op zoek naar het andere geluid. En zo is er heel duidelijk een afspraak: kinderen mogen niet met een jas de klas in. Nou, en zij doet tegenwoordig een check-in. En er was een leerling en die kwam met zijn jas binnen. En toen zei ze ook van, ze heeft het benoemd. Hey, ik zie dat je jas in hebt, gaan we het zo over hebben. Maar kom verder en we gaan inchecken. En toen is ze daarna naar deze leerling gegaan en heeft ze met hem een gesprek gevoerd van, wat maakt dat je je jas nog aan hebt? Want je weet dat het niet mag. Maar met oprechte nieuwsgierigheid. Nou, dus dat, zij zegt ook, als leerlingen dit doen, dan doen ze dat niet omdat zij denken, nou, ik ga eens even lekker tegen de regels in. Maar dus omdat ze eigenlijk iets anders willen zeggen.
Ja.
En het is zo tof om daar oog voor te hebben, maar dat vraagt ook iets van je eigen leiderschap. Want er kwam een andere docent langs en die had al gelijk iets gezegd. Hey, je hebt je jas aan, dat is niet de bedoeling, hè? Ergens goed, hè? Want dat betekent dat je allemaal zo eigenaarschap hebt en niet denkt, hé, dit is mijn pakje aan niet, want dat is van de docent X, Y of Z. Maar tegelijkertijd gaat het wel over, kun je de leerling zien? Kun je zien, wat maakt dat die leerling nou doet wat hij doet?
Ja.
Ja, het vraagt ook
Want er
lef.
wil iets uitgesproken worden. En
Ja.
eigenlijk, ja, en dat is ook weer deep democracy. Het sabotagegedrag wat je ziet, dat is eigenlijk een gefrustreerde poging om iets
Ja.
boven de waterlijn te krijgen.
Ja,
Ja, mooi.
zeker.
Hey, maar dat is wel even een mooi bruggetje. Want waarom ik jou heel graag in mijn podcast wilde hebben, is jouw boek. Hey, je hebt een prachtig boek geschreven, zo waar de tweede druk is alweer verschenen. Dus dat is echt top. Lui leiderschap en krachtig kaderen. En waar ik nieuwsgierig naar ben, wat was nou het moment? Want ik weet dat je ooit met een ander boek bezig bent geweest. En deze kwam er eerder doorheen, zeg maar. Deze kwam eerder door jou heen. Wat is daar nou gebeurd?
Ja, nou, dat andere boek was ook wel heel tof, maar dat moest ik nog zelf helemaal doorleven, samen met een vriendin met wie ik het aan het schrijven was. Dus dat had heel veel tijd nodig. Terwijl ik voelde hier heel erg de urgentie.
Ja.
En terwijl ik de training aan het geven was, CoResolve, dat is de leiderschapsvariant van Deep Democracy, kwam al steeds deze titel voorbij. Want dan zeiden we ook tegen alle deelnemers, je mag als leider echt wat luier zijn. En
Ja.
je hebt wel krachtig te kaderen.
Ja.
En zo ontstond eigenlijk al die titel. En op een gegeven moment wist ik, ja, dit boek moet er komen. Zeker
Ja.
ook omdat ik vind het heel tof om leiders te trainen. Maar ik bereik natuurlijk nu met mijn boek ineens veel meer leiders dan dat ik ooit in mijn training kan doen. Ja, tenzij ik 10 jaar verder ben. Dus dat was de urgentie om het boek echt de wereld in te helpen.
Waarom mogen leiders wat luier zijn?
Nou, leiders. Die werken over het algemeen heel erg hard. Dat is ook wat ik hoor van naar 9 van de 10 leiders. Dat ze het gevoel hebben dat ze heel veel ballen in de lucht te houden hebben. Dat ze voelen zich enorm verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor het team, verantwoordelijk voor de resultaten. Ook ergens verantwoordelijk voor het welzijn van mensen. Hebben ook, nou, heel veel hebben ook best een grote span of control. Zo doe je dat dan met inderdaad daarnaast nog eens al die managementtaken waar we het nou net over hadden. Dus die zijn gewoon vooral hard aan het werk. En hard ook aan het werk vanuit een aantal mindtraps. Namelijk, een van de mindtraps is, ik als leidinggevende, ik als leider hoor het beste te weten. Of ik word verondersteld het beste te weten. En een andere mindtrap is dat we denken dat business altijd rationeel is. Dus dat we het met de ratio kunnen oplossen. Terwijl wij zijn helemaal geen rationele wezens.
Nee.
Dus het gebeurt allemaal in onze onderbuik, in de intuïtie, noem maar op. En vervolgens gaan we het rationaliseren. En zo proberen we dus met die ratio proberen we ook onze business te runnen. Terwijl heel veel gesprekken, discussies, problemen zitten in het irrationele, in het gevoel. Nou, dat moet je dus op een andere manier gaan aanpakken.
Ja.
En daarin mogen leiders dus echt minder hard werken. Plus dat zij eigenlijk op dit moment veel te weinig het potentieel van hun team benutten.
Ja.
Er zit zoveel potentieel in het team. Dat was mijn grootste eye-opener toen ik in aanraking kwam met Deep Democracy.
Ja.
Dat ik ook dacht, oh ja, ik heb dat altijd soort van onderschat. Terwijl ik kon zelf altijd voelen, hallo, waarom wordt er nou niet aan mij gevraagd hoe het zit? Of waarom wordt er niet aan mij gevraagd om mee te denken?
Ja.
Dus ja, waarom zou ik daar uniek in zijn, hè? Ik ben daar helemaal niet uniek in. Nou, en dat mogen leiders echt zich veel meer realiseren. En door veel meer gebruik te maken van het potentieel van het team, kunnen zij iets minder hard werken?
Ja. Dus lui is dat, ik probeer even er woorden aan te geven, is lui dat je wat meer ruimte geeft aan de stemmen van anderen? Is het dat je wat meer achterover leunt, zodat de ander wat meer voorover kan leunen? Hoe definieer je lui in die zin?
Ja, nou, lui gaat voor mij heel erg over dat je eigenlijk je neutraliteitspositie pakt. En we zijn nooit 100% neutraal, maar dat je inderdaad, wat je zegt, met je achterover leunt en zegt, nou, zeggen jullie het maar. Ik zal je een heel mooi voorbeeld geven. Dat was een project waar wij samen op zaten in 2017.
Ah, dan weet ik welke je bedoelt,
Ja,
ja.
en het was een mooie najaarsdag. En ik reed naar een locatie toe waar 20 mensen uit mijn projectgroep bezig waren om te zorgen dat er een systeem ingericht was. Doet er eigenlijk niet toe. Ik kwam aanrijden en toen kwam er een medewerker op me afgerend. Ah, Steve, ik ben zo blij dat je er bent. Ik zeg, nou, vertel. Ja, zegt ze, we weten het gewoon niet meer. We lopen volledig vast, we kunnen niet meer vooruit. We weten het gewoon niet. Nou, ik zat met haar zo op dat stoepje. Zon op mijn gezicht. En ik voel van alles van binnen. Ik voel onrust. Ik voel die deadline drukken. Ik voel dat er een beroep nu gedaan wordt op mij.
Verantwoordelijkheid om het op te lossen.
Ja, verantwoordelijkheid om het op te lossen. En er kwam niets. Er komt gewoon helemaal niks. Ik zit daar echt een soort van blanco te zijn.
Ja.
Dus ik kijk haar aan.
Was dat een stressreactie of was dat een stressreactie, denk je nu achteraf? Of...
Nee.
Nee,
ik was echt blanco. En
ja.
En zij zegt tegen mij, en nu? Dus ik kijk haar aan en ik zeg, nu? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik zeg, en dat is wat we gaan vertellen binnen.
Ja.
Dus wij lopen naar binnen en we komen die ruimte binnen. En 20 paar van die vragende ogen kijken me aan. En ik voel opnieuw zo die spanning toenemen. En ik zeg, ja, ik hoor wat het probleem is. En ik weet het niet. Nou, zo'n paar akelige minuten blijft het stil. En toen kwam iemand met, nou, misschien kunnen we dit. En iemand anders zegt, misschien kunnen we dat. En voordat ik het weet, ontstaan allemaal ideeën. En ik, het enige wat ik op dat moment zeg is, laten we het doen.
Ja.
Nou ja, en binnen no time, binnen een paar dagen stond het op de rit. En is het allemaal goed gekomen, hebben we de deadline gehaald. En was er heel veel eigenaarschap en ook trots gevoel. Dit hebben we gewoon gefixt.
Ja.
Ja, en dat is niet omdat ik het antwoord wist. Want ik wist het echt niet.
Was het jouw eerste kennismaking eigenlijk onbewust met het gedachtegoed van CoResolve? Of was je daar toen al mee bezig? Want ik weet dat je al lang met Deep Democracy bezig bent.
Ja,
Die
nou,
ik al had in 2017.
Ik denk wel dat het die invloed had. Het besef dat ik het niet mag weten. Maar ik worstelde wel heel erg met de vraag, en dat heel veel leidinggevenden die ooit de Lewis Deep Democracy Levels hebben gevolgd, die hebben diezelfde worsteling wel van, ja, ik ben er gewoon niet altijd neutraal. Want ik heb, net zoals ik in die positie als projectleider, ik had de resultaten te halen en ik heb ook mijn eigen ideeën en mijn eigen visie. Hoe doe ik dat, terwijl ik ook alle stemmen wil horen?
Ja.
En dus ik had wel die vraag, hoe kan dat nou anders?
Ja.
Maar eigenlijk ik denk dat het in 2019 was dat CoResolve echt zo voorbij kwam. En dat ik dacht, dit is het.
Die golf moet ik meepakken, ja.
Is het, ja.
En wat heeft dat in jou veranderd?
Nou, eigenlijk een hele hoop. Omdat ik toen kon voelen, dit is zo het antwoord waar ik verder mee wil. Dus dat heeft ook mijn focus veranderd van verandermanager naar veel meer wat ik nu aan het doen ben. Teams begeleiden met gedoe, maar ook vooral leiders begeleiden.
Ja.
Maar het heeft mij ook veranderd in dat waar heb ik mijn leiderschapspositie te pakken? Waar mag ik die echt pakken?
Ja.
En waar ga ik achterover leunen?
Ja.
En ik heb dat, soms vind ik dat nog steeds wel een worsteling. Niet zozeer in de rol van projectleider en zo, want die heb ik goed, die heb ik heel helder.
Zoveel jaar gedaan, dat wordt bijna een soort ja, orgaan erbij, zeg
Ja,
maar. Dat is gewoon
ja,
aan.
Zo is het zeker.
Ja.
Maar nu zit ik natuurlijk vaak in een positie dat ik als begeleider gevraagd word of als adviseur gevraagd word. En dan worstel ik wel soms opnieuw met die vraag van, hey, eigenlijk word ik hier dan uitgenodigd als neutrale facilitator om te helpen met gedoe. Maar ik merk ook dat ik wel iets vind of iets zie. En waar kan ik dan, waar mag ik wel die leidersrol pakken?
Ja.
Nou, dat,
hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je, hè, want je neemt het waar en dan? Je neemt waar, hey, ik ben niet helemaal neutraal en ik merk dat ik er wat van vind en dan?
Nou, dat ik, wat ik laatst bijvoorbeeld bij een team deed, die waren met elkaar, nou, die waren in gesprek over een onderwerp en ik merkte echt dat ik een beetje ongeduldig werd en een beetje kraakte geïrriteerd. Ik dacht, dit gaat echt helemaal nergens over waar ze het over hebben.
Ja.
En ik registreerde dus ook volledig mijn neutraliteit kwijt. Maar ik realiseer me ook vanuit Deep Democracy, hey, als ik dat voel, is de kans groot dat iemand anders dat ook voelt.
Ja.
Dus ik heb dat op een gegeven moment ingebracht. Ik zeg, nou, ik merk dat ik even mijn neutraliteit kwijtraak. Ja, want ik hoor jullie zo en ik heb het gevoel, waar gaat dit over? Wie van jullie herkent dit? Ja, dat herkennen wel meerdere. En toen vroeg ik ook, en wie herkent dit als een patroon? ja, dat was wel duidelijk een patroon van dit team. Nou, dan ben ik dus heel erg blij dat ik wel inbreng wat ik voel en ervaar. En dat maakt ook dat ik weer mijn neutraliteit terug kan pakken. En dat zit hem dan vooral in compassie. Dus niet dat ik in mijn oordeel blijf hangen van nou, stelletje. Nou, niet dat ik dat oordeel had, maar bij wijze van spreken. Maar dat ik in mijn compassie kan komen. Hé, dan word ik nieuwsgierig. Wat maakt dat ze hierin zitten? Dus wat moet er gezegd worden? Of wat wil er gezegd worden wat te spannend is? Of, nou, en ze dan daarin.
In feite, en heel vaak vergeten we dat als jij ergens zo'n ingewikkeld gevoel krijgt, je wordt ongeduldig of gefrustreerd of je voelt jezelf heel moe worden in één keer, vaak ben je gewoon de antenne van het systeem waar je in zit. En de spanning, wat voor vorm die dan ook heeft, wil via jou ontladen. En jij denkt dan in eerste instantie van ik wil hier weg of ik vind dit een hele vervelende groep of nou, hup, let's get it over with. En tegelijkertijd is het zulke waardevolle informatie, want je kan het bijna, nou ja, als ik hem bijna spiritueel maak, alchemiseren, zeg maar. Je kan hem alchemizen, je kan benoemen van, hey, verrek, moet je kijken wat er gebeurt. Herkent iemand dit? En dan gaan er een paar handen omhoog, waarschijnlijk niet allemaal. Maar dan heb je dus iets te pakken, wat door het in het licht te zetten, een andere, ja, bijna chemische samenstelling krijgt,
Ja.
waardoor het direct al wat verdampt.
Ja, dat zeg je wel heel mooi. Dat is al een interventie op zich. Door het zo te benoemen en te vragen wie herkent dat, dan gebeurt er al iets anders, hè, in de energie.
Ja, en dan, want dan weet je dat en dan is iedereen opeens bewust onbekwaam.
Ja. Nou, dan gaan mensen daar wel meer dingen over zeggen. En uiteindelijk, wat er hier gebeurde bijvoorbeeld, is dat uiteindelijk wel die dikke vette vis op tafel kwam. Dat uiteindelijk, en daar is nog wel een debat aan vooraf gegaan, het deep democracy debat. Dus dat is ook wel, is niet het laaghuisdebat, hè, meningenoorlog, maar echt van beide standpunten dingen kijken. En toen kwam er in dit team uit dat iemand ook echt zei, ja, ik heb het vertrouwen gewoon niet meer in dit, in dat het anders kan zijn en dat ik daar een bijdrage kan leveren. Dus mijn besluit is dat ik wegga.
Wauw.
En dat zat al steeds zo eronder. En ik wist ook niet. Ik wist wel dat diegene ergens bezig was, maar ik wist niet dat
Die
het.
persoon was dus eigenlijk in energie al weg. Dus
Ja,
dat is
en al langer.
een stukje al. Het is niet uitgesproken, maar iedereen voelt van, hey, die is er eigenlijk al niet meer bij. Hoe werd dat toen opgepakt?
Ja, supergoed. Je voelde. Eerst neemt dan de spanning heel erg toe. Dus de spanning loopt zo een beetje op. Dat zien mensen niet, maar ik doe mijn hand zo een beetje omhoog. En dan, ja, dan wordt het uitgesproken en dan zo'n beetje ingehouden adem.
Ja.
En daarna, dan is het ook belangrijk om even de tijd te nemen. En ook gewoon weer bij iedereen te checken, goh, hoe is dat voor jou om dit te horen?
Ja.
Nou, en de een zei, nou, geen verrassing, maar ik ben blij dat het eruit is. En de ander zegt, nou, het komt voor mij echt als een donderslag. En wat betekent dit dan voor de rest van het team?
Ja.
Dus dat gesprek voeren. En dan heb je dus een heel ander gesprek dan 10 minuten, 20 minuten daarvoor.
Goed, dan heb je het echte gesprek, want dan ben je eigenlijk van het hoofd naar het hart en de onderbuik gezakt. En dan heb je gesprekken die echt ergens over gaan en niet over processen en over dingen buiten jezelf. Dan gaat het over de dingen die uit jezelf komen. En dat zijn we in onze cultuur zo niet gewend. Dit is echt iets wat we nog zo te oefenen hebben, want volgens mij, nou ja, jij zei het net ook al, hè, de conflict tussen verschillende generaties, maar ik weet niet of jij het ook ziet, maar zoveel mensen die met burn-out klachten rondlopen, die eigenlijk al uitgecheckt zijn en nog wel naar het werk gaan om te doen wat er van ze verwacht wordt en dan weer weggaan, maar niet betrokken zijn. Er is zoveel, nou ja, treurigs eigenlijk in veel organisaties. Dat ik denk van, volgens mij wat jij nu zegt, daar zit een beginnetje van, we gaan het weer menselijk maken. We zijn geen intensieve veehouderij. We zijn een soort biologisch dynamisch clubje.
Ja, het is altijd zo leuk, die metaforen die jij gebruikt. Maar dat klopt wel. En tegelijkertijd worden toch nog wel veel teams en organisaties ook zo aangestuurd. Daar kunnen we echt verandering in brengen.
Ja,
En
dat is wel.
het is heel vaak onwetendheid.
Ja.
Want niet weten hoe het anders te doen of gewoon niet bewust zijn dat ze het doen.
Nee, en dat herken ik, want het is aan de ene kant is het niet weten dat je het doet, hè? Dus gewoon niet door. Je vraagt aan een goudvis hoe het water voelt. Ja, weet ik veel, welk water? Het is hier normaal. En aan de andere kant, ik weet niet of je dat herkent, maar Er zit vaak iets van geen handelingsperspectief. Op het moment dat jij weet dat het zo is, ja, en nu? Leuk, nu weten we dit. En dan?
Ja, die handelingsonbekwaamheid, hè? Ja,
ja.
en daar kunnen wij echt heel goed bij helpen natuurlijk.
Ja. Ik merk dat handelingsonbekwaamheid, maar ook handelingsverlegenheid. Want op het moment dat je die afdaling maakt van je hoofd naar je hart en je buik, dat is zo persoonlijk en ook zo kan ook best wel kwetsbaar voelen, zeg maar. En we zijn toch nog steeds een beetje gewend van, joh, ik doe mijn werkpak aan en ik doe mijn werkpersona, zet ik voor in de bus. En dat is waar iedereen mee te maken krijgt. En we zijn nu eigenlijk aan het zorgen dat onze stukjes persona van achteruit de bus, namelijk de speelse, de creatieve, de kwetsbare, de bezorgde, dat we die ook voor in de bus zetten. Ja, dat is nog even oefenen van, ja, hoe doe je dat zonder dat
Ja.
te denken van, wat mankeert die?
Ja, en mag dat dan inderdaad? En hoe reageren anderen daarop? En ja, wat. En zo, wat ik dan ook wel tegenkom, is dat je dan bijvoorbeeld een MT hebt of een directeur hebt die dit heel erg stimuleert. Maar ja, zoals dat gaat, hè, met directeuren, die vertrekken ook wel eens en dan komt er een nieuwe directeur en die ziet dat heel anders. En dan wordt er weer een heel andere koers gevaren. En dan moet je weer terug naar het oude pak. Mogen
Ja.
die personen weer achter in de bus zitten.
Ja.
Dus,
Ja, en dan moet dus dat hele systeem daaronder omschakelen. Van, we waren net een beetje begonnen met ecologisch moestuinieren. En opeens moeten we weer naar kunstmest.
Legbatterij.
Weet ik het ook, terug naar de legbatterij. Oh. Hey, maar een krachtig kader, hè? Want jouw boek heet Lui Leiderschap. Nou, die hebben we even aangeraakt. Maar krachtig kaderen.
Ja.
Klinkt dat als je hem verkeerd opvat, zou het bijna als heel rechtlijnig, dominant en directief kunnen klinken. Maar
Ja.
dat bedoel jij hem niet.
Nee. Dan zou die wel heel erg tegenover lui leiderschap staan. Maar waar lui leiderschap staat, hè, wat ik straks zei voor die neutraliteitspositie, een beetje achteroverleunen, is krachtig kaderen juist dat je wel je leiderschapspositie pakt.
Ja.
En dat je vanuit die positie heel helder bent over wat jouw mening is, wat jij ergens van vindt, maar ook wat de kaders zijn, wat de speelruimte is, wat de verwachtingen zijn. Waar gaat iemand over? Waar gaat iemand niet over? Waar ga je zelf over? Waar ga je niet over? Dat je daar heel helder in bent. En dat ontbreekt heel vaak, hè? Wat ik zie gebeuren, bijvoorbeeld, is dat een teamleider zegt: nou, ik ben hier niet de baas. Nee, ik ben één van de teamleden. Dus hij heeft heel veel moeite. En ik heb het over hij, maar dat kan natuurlijk ook zij of hen zijn. Heel veel moeite om echt die positie te pakken. En daarmee de rank te pakken. De rangorde die daarbij hoort. Want dat is ook, daar hangt ook iets vies aan, want dat associëren we snel met macht. Maar ja, je hebt nou eenmaal de positie, dus pak die positie.
Ja.
Dus dat gaat over kaderen, maar ook dat wij, en dat zie ik in Kogelshof heel veel, is dat daar vaak op dag één de meeste kwartjes bij vallen. Dat ze zeggen: oh, maar we hebben dat zelf vaak helemaal niet helder, wat onze kaders zijn. Dus daar loopt ook zo'n gesprek op mis.
Ja.
Bijvoorbeeld op een school mochten ze met elkaar hebben over het telefoonbeleid. Nou, supergoed dat iedereen erover mee mag denken. Er is een grote discussie over telefoons, mobiele telefoons uit de klas. En toen kwamen docenten echt met een heel goed alternatief. Maar dat kostte geld. Want ze hadden het over: nou, dan willen we iPads in de klas. Want daar. Toen, ja, nee, maar nee, het moet wel budgetneutraal. Ja, dat is zo demotiverend. Geef dat dan mee als kader.
Ja.
Zeg, nou, we gaan het hebben over hoe we die mobiele telefoons uit de klas kunnen houden. Weet dat dit de kaders zijn. En kaders is budgetneutraal. En wat voor voorwaarden er nog meer zijn. Nou, dat is echt heel erg belangrijk.
Ja, nou ja, en eigenlijk kom je hier weer aan het yin en yang, hè. We hebben veel gesproken over het mannelijk en het vrouwelijk principe, maar als jij de kaders helder hebt, dan kan je daarbinnen creatief worden. Vaak is de begrenzing, roept de vrouwelijke, hè, de vrouwelijke energie. Het staat los van mannen of vrouwen, want we hebben het allemaal. Maar het mannelijk principe is het kaderen. En het vrouwelijk principe is dat daarbinnen dingen kunnen ontstaan. En het een kan bijna niet zonder het ander. Want als jij geen kaders geeft, dan bevriezen mensen. Want ja, wat gaan we nou doen? En wanneer doen we het goed? En wat is de bedoeling? Of het waait alle kanten op en het komt nergens uit. Heb je alleen maar kaders en geen creativiteit, ja, dan gebeurt er ook niks. Dan is het één groot zakelijk harnas.
Ja,
Ja.
ik had een podcast opgenomen met een leider uit het ziekenhuis en die vertelde dat heel erg mooi. Jeroen Hendriksen, die zei, dat had hij ook ergens in gelezen, zo'n school waar geen hek om het schoolplein stond. Maar goed, er was een weg, noem maar op. Dus wat gebeurde? De kinderen, en er werd natuurlijk ook toegezien, die kinderen die bewogen vooral aan de rand zo van dat speelplein richting bij het gebouw. Totdat er een hek omgezet werd. Toen gingen ze ineens alle ruimte benutten die er was.
Ja, mooi.
Nou, dat vind ik zo'n prachtig voorbeeld van dat die kaders dus kunnen helpen juist om veel vrijer te zijn. Dat schept heel veel veiligheid.
Ja.
Daarentegen, als je natuurlijk te gericht kadert, en er is ook zo'n voorbeeld van een school waar die schoolbel rinkelt, hè, en als de les voorbij is en als de les begint. En daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. En toen moesten mensen zelf gaan nadenken. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dat er veel minder leerlingen te laat kwamen. En docenten trouwens ook. Omdat je een beetje gaat leunen op die bel.
Ja,
Wat zeg je?
dat had ik niet durven voorspellen dat dat inderdaad zou werken. Oh, wat mooi.
Ja, dus sommige kaders die helpen juist niet, want die werken beperkend. En heel veel kaders doen wij vanuit controle. Omdat we controle willen hebben. Nou, en het is wel die paradox eigenlijk die we een beetje moeten doorbreken. Van je moet in staat zijn om de controle los te durven laten. Dus vertrouwen hebben in de wijsheid van je team. Maar je
Ja.
moet wel zeggen, nou, en dit is wel de afbakening van dat speelveld.
Ja, mooi.
En dan kun je achteroverleunen.
Ja, volgens mij was het in de podcast van Irene Koel, Monkey Talk, heb ik iemand horen zeggen van als de bedding van de rivier stevig is, dan gaat die rivier sneller stromen. Maar als die bedding heel slap is, dan waait het alle kanten op uit en dan stroomt die rivier minder hard. En dat vond ik zo'n mooi beeld. Ik weet niet meer wie het zei, maar het komt wel uit haar podcast. En ik dacht van, oh, dat beeld. Dat wil ik vasthouden, want dat is inderdaad precies wat er gebeurt. Dit zijn de kaders en daarbinnen mag je experimenteren en mag je je creatieve ding doen. En dat is
Ja.
eigenlijk ook wat hier gebeurt.
Ja,
Alleen de neiging tot controle is vaak wel vrij groot. Hoe kunnen we daar nou beter mee omgaan, volgens jou?
ik denk dat het heel erg gaat over toch jezelf als leider afvragen: waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Dus dat gaat toch weer over een stukje zelfreflectie en het besef. Je mag er echt vanuit gaan dat het team het weet. Dat zij veel meer weten dan jij denkt misschien dat ze weten. Dus heel vaak wordt dan ook gezegd, ja, maar mijn team weet dan niet alles waar ik mee te maken heb. En alle, denk, ja, dan moet je dat vertellen, als dat van belang is. Maar mensen zijn niet dom. He, dat wordt ook nog wel eens, dus ik heb dat zelf ook vaak genoeg ervaren. Dan krijg je een verhaal te horen wat van boven komt en dat je denkt, ja, we weten al lang hoe het echt zit.
Ja.
Dus en dat voelt iedereen, dus wees gewoon transparant erin. En als je het spannend vindt, kun je dat benoemen als leider. Dan zeg je, ik heb de neiging om nu in de controle te schieten, maar ik laat het toch. En ik
Ja.
vind het heel erg spannend.
Ja.
Omdat, nou, en dat kun je natuurlijk allerlei redenen aangeven. Dus help mij ook. Nou, en wat bijvoorbeeld helpt, is dat je zegt, hou me wat meer op de hoogte van wat je aan het doen bent. Dus in plaats van dat ik jou één keer in de 2 weken zie, ik vind het fijn om je elke week even te zien. En dat gaat niet om dat je daarmee dan de controle hebt, maar dat je voor jezelf een beetje meer zicht hebt op wat er gebeurt, zodat je zelf wat makkelijker achterover kunt blijven leunen.
Ja. Ja, en ook waar zit jouw behoefte gewoon als mens, hè? Als jij behoefte hebt om even gerustgesteld te worden, is dit de vraag die je stelt? Als jouw behoefte is om, weet ik veel, hè, dit is een behoefte aan veiligheid, maar als het een behoefte is aan, nou ja, noem eens een andere basisbehoefte, samenwerking, dan kan je ook zeggen van, ik wil deze rol wil ik hier nog in blijven spelen, hè? Dus ik doe het niet helemaal overdraag, maar ik wil er een bepaalde rol in blijven spelen. Want ook jij als leider, als manager, jij hebt waarschijnlijk ook net, ja, je bent net een mens. Je zal ook
Ja,
behoefte hebben en dat is
zeker.
ook niet fout.
Ja,
Zolang
nee.
ze niet, zeg maar, beperkend zijn voor de mensen om je heen. Want dat is natuurlijk ook wel weer zo. Jij mag niet in die zin veel meer ruimte innemen met jouw behoeften dan dat zij hebben met hun professionaliteit. Of kijk jij daar anders naar?
Nee, zeker. Nee. Ik ben nog steeds enorm fan van de omgekeerde piramide. Die is natuurlijk al 10 jaar oud. En dat gaat dus echt dat je als leider, ja, je faciliteert jouw team, zodat zij optimaal kunnen presteren. Maar jij hebt net zo goed die behoefte. om optimaal te kunnen presteren. Dus jij hebt de mensen die eigenlijk boven je staan, die, en ik wijs nu letterlijk naar achter, die hebben jou weer te faciliteren.
Ja.
Dus jouw eigen behoeftes als leider, ja, die doen er wel degelijk toe. Ja, dat.
Dat proces van het boek schrijven, hè? Want het is je eerste boek, maar volgens mij smaakt het naar meer, heb ik de indruk, toen we elkaar
Ja,
spraken.
zeker. Nou, en formeel is het het tweede boek. Want ik heb natuurlijk al een boek geschreven, een e-book voor boekboon.com
Oh.
over ambassadeurschap. Ja.
Ja, dat is waar, dat is waar. Tweede boek, maar deze is echt op papier.
Deze is echt op
Deze
papier.
is echt op papier.
Ligt in de winkel. Ja, dat is
Hoe
wel anders.
heeft dit schrijfproces, want het is een thema wat jou al heel lang bezighoudt en waar je ook echt je in gespecialiseerd hebt, hoe heeft dit jouw denkproces nog beïnvloed? Ben jij nog achter dingen gekomen waarvan je dacht van hé, ik wist helemaal niet dat ik er zo in zat?
Nou, ik vind wel dat ik weer beter ben geworden in mijn vak, doordat ik het ben gaan opschrijven. En ik heb mezelf heel erg leren kennen, omdat ik allerlei beperkende gedachten had. Als, ja, wie ben ik en wat vindt men ervan? En eigenlijk niet eens zozeer wat vindt mijn lezer ervan. Want ik kon elke keer voelen, ja, dit is zo bedoeld voor de lezer, die, de leider. En dat kon ik echt voelen. Maar wel wat vinden vakgenoten ervan. En er is natuurlijk al heel veel geschreven. Dus ja, er komt weer een boek. En ja, Jitske Kramer heeft natuurlijk een heel mooi boek geschreven over diep democratie. En ik denk, ja, ga ik dingen herhalen? Kan. Dus wat ik ook gedaan heb, is ik ben vanaf dat ik besloten heb dat boek te schrijven. En ook gestart ben met het proces. Heb ik geen enkel boek meer ingekeken.
Ja, goed.
Ik
Ja.
heb al die boeken. Af en toe moest ik even iets opzoeken van een boek waar ik aan refereer natuurlijk. Omdat ik dat wel gelezen heb en. Maar voor de rest heb ik ben geen enkel boek meer gelezen, omdat ik dacht, het moet zo mijn verhaal zijn, mijn woorden.
Ja.
En dus ja, dus. En heb ik nog andere inzichten opgedaan? Nou, wat ook wel mooi was, is dat ik ook wel wat meer gewezen. Er zijn twee mensen die meegelezen hebben en een van hen heeft me ook wel gewezen bijvoorbeeld op dat ik wat meer die kwetsbaarheid mocht benadrukken. Dat het ook niet altijd makkelijk is als leider.
Ja.
Dus dat ik ook echt. Dat maakte me ook weer een beetje nederig, om maar zo te zeggen. Dus dat heb ik meegenomen. En de andere die meelas, die heeft me nog weer meer bewuster gemaakt van de inclusie en ook in mijn taalgebruik.
Ja.
En dat. Ja, dat en ook. En ik kreeg ook wel mooi. Of ik kreeg bevestiging van: het is mooi ook hoe je je eigen kwetsbaarheid zelf inbrengt. Dat.
Ja, want daar begin je eigenlijk al mee, hè, in het boek. Dus dat is ook wel heel mooi. Hij is heel, heel persoonlijk op een bepaalde manier. Dus wat je zegt, ja, er is al het nodige geschreven over deep democracy, maar deze invalshoek van lui leiderschap en krachtig kaderen, die is er nog niet. Dus die is wel uniek en dat. Nou ja, laat ook wel weer een perspectief zien wat voor sommige mensen juist nodig is om er concreet handen en voeten aan te geven. Want het raamwerk is natuurlijk briljant. Ik bedoel, ik ben groot fan van Deep Democracy. Maar dit geeft het wel weer een soort van ja, hele concrete. Ja, het is een gereedschapskist waar je mee kan werken. Dus dat is wel heel bijzonder daaraan.
Dankjewel. Ja, en dat is ook leuk, dat is ook wat ik terugkrijg. Mensen
Ja.
ook zeggen, hier kan ik gelijk mee aan de slag. En ook dat mensen het gelijk gedaan hebben.
Ja,
Ja, daar
ja.
word ik heel blij van.
En je kan
En
tijdens het lezen kan je het al gaan doen. Je hoeft niet eerst het hele boek gelezen te hebben om te denken, nou, wat pak ik eruit? Nee, je kan meteen, hop, dan
meteen.
praktijk.
Ja, en dat en ik heb ook wel teruggekregen van echt de DD, een DD-expert, die zei, ja, dan, als je het boek hebt gelezen, dan kun je het nog niet het proces van A tot en met Z begeleiden. Maar zo heb ik het ook niet geschreven en dat is ook niet mijn opzet. Mijn opzet is dat leiders er gelijk mee aan de slag kunnen, omdat ik erin geloof dat als zij al 1% iets anders gaan doen, dat we op termijn echt al een grote verandering bewerkstelligen.
Ja.
En dat is wat ik geloof. En als je eerst het hele proces moet kunnen en in je vingers moet hebben, dan gaan leiders het ook niet doen. Want weet je, nog steeds, ze mogen wel eens luier zijn, maar de wereld van leiders is wel dat ze gewoon het reet te druk hebben.
Nou ja, en het heeft ook te maken met niet per se. Nee, het is wie word je terwijl je dit aan het doen bent? He, dus het is
Ook.
niet weer een bureaucratisch cognitief lijstje van nou, deze 8 dingen moet je doen en dan zit het wel goed. Nee, het is wie ben je aan het worden terwijl je experimenteert met dingetje 1 en met dingetje 2. En dat heeft altijd effect op de omgeving. Want ook al hebben ze niet, het is niet dat de revolutie meteen uitbreekt als jij iets anders gaat doen dan je het altijd gedaan hebt, maar het heeft altijd effect. En dat kan niet
Ja,
anders.
Ja, dat zeg je wel mooi. Wie word je ook terwijl je het aan het doen bent? Want
Ja.
dat, het is, als je het gaat doen als, als, nou ja, dat, als een trucje, dan gaat het niet werken.
Nee, mooi.
Dus dat, dat gesprek heb ik ook al met een bestuurder gevoerd. Die ook al zei, ja, dat, ik ken het allemaal wel, diep democratie. Ja, ik heb het vaak genoeg toegepast als trucje, was heel eerlijk in.
Ja.
En dat ik ook tegen hem zei, ja, maar als trucje, dan werkt het niet. Want dat voelt de groep ook. Dat
Ja.
is een beetje die ideeënbus neerzetten met het idee van, nou, ik moet een ideeënbus neerzetten, maar hem vervolgens door het
Check.
leger.
We hebben een
We hebben het
ideeënbus.
afgevinkt.
Ja.
Dus dit gaat allereerst natuurlijk over, durf je ook anders te kijken naar je groep, naar je medewerkers? Durf je het anders te doen? En dan de hoe, dat leg ik je uit in het boek en dat kan je gelijk gaan doen. Maar het start natuurlijk wel met de vraag van, wat vind ik er eigenlijk van? En durf ik dat? Ja.
Nou, ga het boek lezen. Het is echt een aanrader. Ik vind hem hartstikke mooi. En de tweede druk is beschikbaar, dus het kan weer.
Het kan weer, ik kan gewoon weer bestellen. Yes.
Even als laatste vraag. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze dingen over je vinden? Hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Nou, ze kunnen mij allereerst natuurlijk bereiken via mijn website www.coresolvers.nl.
Ik zal
Maar
hem
ze
ook
mogen.
in de show notes zetten.
Ja, en ze mogen me natuurlijk altijd linken via LinkedIn. Dat vind ik superleuk, want dan kunnen we gelijk in verbinding treden. Dus ga mij. Nou, je mag me volgen, maar je mag me ook uitnodigen voor een connectie.
Super.
Ja,
Dankjewel.
leuk.
Wij spreken elkaar volgende week alweer, dus.
Ja, helemaal goed. Was
Dankjewel.
super, dankjewel.